Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol. Jeroen,
ja.
Kook jij wel eens op open vuur?
Ja, anders dan barbecue, hè? Want dat is natuurlijk gewoon, bedoel ik, barbecue regelmatig.
Ja, op open vuur. Gewoon, gewoon zoals in het beroemde restaurant in ergens in Baskeland. Drie sterren.
Ja, waar ze op open
met zeven op het vuur. En,
Ja, nou, ik kook wel eens op open vuur, zoals jij weet. En zijn we ook wel eens geweest. Heeft een vriend van ons huis in de Ardennen.
Ja.
Daar staat... Die heeft hij langzaam maar zeker omgebouwd naar een plek waar eigenlijk vooral hout wordt gestookt. En daar staat ook in de keuken staat een groot kachel/fornuis. En daar kook ik af en toe voor de sport wel alleen daarop. Dus dan gebruik ik het fornuis niet. Maar dat vind ik nog best wel ingewikkeld.
Dat is moeilijk, hè?
Ja, temperatuur regelen is ingewikkeld. Maar het is wel heel bevredigend als het lukt. Dus ja.
Zoals de marshmallows gelukt zijn.
Heel af en toe. En we begonnen met onze prachtige tune. En die heeft vandaag een rouwrand. Deze tune is gemaakt door een friend of the show, Nico Brandsen. Samen met Ton Dijkman. En Nico is op 10 januari overleden aan kanker.
En met Nico verliest Nederland één van zijn beste toetsenisten. En we zullen vooral zijn positiviteit, zijn humor en zijn warmte missen. En we wensen Lotte en de kinderen heel veel sterkte toe. Nou, na het droevende nieuws is het weer tijd voor een aflevering. En een aflevering waar heel veel troost in zit, namelijk een heerlijk gerecht uit Frankrijk.
Ja, le pot au feu is het Franse nationale gerecht. Ik had dat nog nooit gegeten.
Ik ook niet.
Ik had er vaak van gehoord, maar ik had nog nooit gegeten, laat staan gemaakt. En ik heb dat nu voor het eerst gedaan en dat was een feest.
Oh ja? Ja. Nou, om dit te maken is Jeroen de antieke kookboeken ingedoken. Wat voor recept hoort er nou bij? Hij legt uit waarom het gerecht zo belangrijk is in Frankrijk en over welke punten allemaal gediscussieerd wordt.
Ja, Nick, ik zou je dan uitgebreid vertellen hoe je dit gerecht zelf kan maken. En ook waarom ik vind dat het tijd is voor een revival.
Van de pot au feu, toch?
Ja, van de revival. Ja. Precies, van de pot au feu. Want na veganuary is dit wel het ultieme comfortfood.
Ja, iedereen die vegetarisch is, kan beter niet luisteren verder. Maar goed, zou ik wel doen, natuurlijk wel doen. In het supplement praat Jeroen verder met Charlotte Klein. Zij is culinair historicus, kookboekschrijfster en curator bij het Allard Pearson. En dat gaat over antieke kookboeken en de eerste pot au feu recepten. En we geven ook nog 5 setjes weg van prachtige Le Pot au Feu schort en overwand. Want dat is namelijk ook een film.
Ja, en om die te winnen en om het supplement te luisteren moet je lid zijn van de Brigade. En je podcast app hebben gekoppeld aan je lidmaatschap. Op www.petjeaf.com/watschaftpodcast kan je lid worden. En de koppeling naar je podcast app in orde maken.
Nou, wat voor een drankje heb je uitgekozen, Jeroen? Echt iets wat perfect bij een vleesgerecht past?
Ik heb
volle mooie rode wijn.
Ja, ik heb iets geks meegenomen. Iets zelf gemaakt. En dat zal ik even voor je inschenken.
Nou, Jeroen heeft een fles met een oranje vloeistof. Er zat zelfs een iets over de dop heen. Hij mag dus niet ontploffen, heb ik het idee, of niet opengaan.
Nee, dat valt wel mee. Ja? Dat is vooral een etiketje om te zorgen dat mijn kinderen hem niet gingen opdrinken.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, het lijkt heel erg op kombucha, zonder echte bubbels. Ik ben heel benieuwd.
Ja, en het grappige, krijg
Oh, ik heb helemaal niet verwacht. Een soort, is het thee, of niet?
Ja.
Oh, ja. Ja. Lekker is dit.
Kijk, dit begon met dat ik elke dag thee zet. Jij misschien ook, voor het ontbijt.
Ja.
En rond theetijd, dus ik zet vaak 2 keer per dag thee. En de oude thee, die gooi ik dan weg. Ik zet het in een thermoskan en dan, maak ik niet meteen en dan gooi ik de oude weg. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat is toch eigenlijk wel zonde. Dus ik ga kijken of ik er ice tea van kan maken. En dat heb ik gedaan. En dat is dit.
Ja, want dat is, dit is denk ik een wat steviger thee. Is het zwarte thee of lapsang?
Het is lapsang. Wat ik doe is, ik neem een beugelfles. Ik gooi gewoon naar die beugelfles die je ziet staan. Daar gooi ik gewoon de oude thee in. In dit geval lapsang souchong, wat een gerookte thee is.
Ja.
Daar voeg ik uit mijn cocktail voor het sour mix aan toe. Sour mix is...
Ja, want het heeft iets zoetigs, iets zuurs.
Ja.
Maar het zuur is een beetje op de achtergrond. Het zoetige is ook niet te zoet. Dat vind ik een nadeel met iced tea altijd al wel. Vind ik gewoon te zoet. En je voegt dus, je proeft die drie dingen heel goed. Dus je proeft die thee aan de ene kant. Het is een beetje aangelengd met water, heb ik het idee. En dan zoetzuur. Lekker hoor.
Ja, en het is dus heel makkelijk. Want je maakt dus gewoon vers citroensap en suikerstroop 50-50.
Okay.
En dat doe je ongeveer 100 milliliter op een liter erbij. Zet je hem terug in de koelkast en opdrinken.
Oh, dus, je met, en dus de suikersiroop en citroen? Of maak je
ja,
daar
zit
gewoon...
suikerstroop en citroen. Dus half suikerstroop, half citroen. Die samen is sour mix. Die je ook gebruikt in allerlei cocktails.
Ja.
Maar ik gebruik hem nu dus. Ik gooi hem nu gewoon bij de KOT en die zet ik in de koelkast.
Het zat natuurlijk een maand bij jou gewoon in de kast ongebruikt.
Zeker, ja, ja. Dus die moest ook gebruikt. Ja.
Ik vind het heel erg lekker. Recept op de site?
Een recept op de site. En ik ben heel benieuwd wat jij... ik was natuurlijk in aflevering niet, dus ik ben heel benieuwd wat jij de afgelopen tijd hebt gedaan, culinair.
Ja, ik heb, ik was jarig. En als ik jarig ben, dan nodig ik veel van mijn vrienden uit. En zoals mijn vrouw altijd zegt, nee Jonas, je moet wel heel veel dingen maken, want dat verwachten mensen van ons. Ik probeer dat een beetje te downsize, zodat het niet na kerst en oud en nieuw weer een soort culinair meerdaags project wordt.
Maar daar ontkom je niet aan.
Nee, zeker niet. Nee. Dus ik probeer altijd één iets te maken, zodat mensen als ze na borreltijd nog wat willen eten, dat het lekker is. En deze keer heb ik weer broodjes buikspek gemaakt.
Altijd lekker.
De Momofuku broodjes buikspek. Dat is een heel erg lekker gerecht. Eigenlijk best wel simpel om te maken. Mm-hmm. Je koopt, we hebben daar een aflevering over gemaakt. Het recept staat ook op de site. Je koopt buikspek. Je haalt de zwoerte vanaf. Die pekel je eerst met zout en suiker. Dat doe je een uur of 10, 12 of gewoon 's nachts in de koelkast. En de volgende dag eerst heel heet in de oven. En dan zachtjes in de oven. Af laten koelen. En you're in business.
Ja.
En snij in plakjes. Dat is eigenlijk al lekker op zichzelf. Je hoeft alleen maar nog op te warmen. Stoombroodjes erbij en uitdelen. En iedereen vond het heerlijk.
Stoombroodjes zijn die Hongkong hamburger buns. Hè? Die soort van iets, soort van gevouwen stoombroodje.
Ja, die kan je heel goed bij de toko kopen in het vriesvak. En die stoom je dan in een stoompan. Dat kan je ook op laten staan. Dat is ideaal voor feestjes. Ook door jouw tip ben ik bij de Buitengewone Varkens geweest.
Ja.
Om daar het buikspek op te halen. Hadden we ook voor kerst wat gehaald. Het was echt, het regende, het was koud, het was echt een drama. Maar we zagen toch die varkens daar lopen. Toen zei ik, hé, wat zijn er weinig varkens?
Ja,
die heb jij opgegeten.
Ja, en Buitengewone Varkens, dat is op een oud voetbalveld in Amsterdam-Noord.
Langs de ringweg.
Ja, daar worden varkens gehouden en die worden gevoerd met reststromen. Met roze koeken en ik hoor ook met, hoe noem je dat? Brouwafval van een aantal brouwerijen.
Brouwerijen en er is dus een bakker daar in de buurt die brood bakt, ook voor veel restaurants. Het is een restaurant wat daar s'avonds of in het weekend wordt gemaakt. Er worden ook groenten verbouwd en ik kan dan ook verse eieren kopen. Dus het is echt heel erg leuk.
Heel leuk.
Als je in de buurt bent, check de site even, Buitengewone Varkens. En dan weet je zeker dat je gewoon iets goeds eet. Want er zit een heel goed verhaal verder achter.
Nice. Hey, en dan zag ik op de site, zag ik op Insta een mooie foto voorbij komen van een mieffuien nabe.
Ja.
Wat is dat, Jonas?
Ja, dat heb ik al heel lang wilde dat een keer maken. Dat is een gerecht uit Japan. Het is echt super simpel. Maar heel erg lekker. Dus het is, je pakt een Chinese kool. Die zijn wat geribbelder en wat dunner. Die snij je in kwarten en dan kan je ze soort uitpellen. En dan in elke soort tussen elk blad leg je heel dun gesneden buikspek.
Ja, het is januari buikspekweek.
Precies, ik had nog wat over.
Ja,
dus,
ja, ja.
Nee, maar dat wilde ik al heel lang maken. Ik had de tijd. Dus en dan vouw je dat dicht. En dan snij je dat dus in de hoogte van je pan. In dit geval had ik een Japanse pan gebruikt.
Ja.
Dacht, die moet ik ook weer eens keer uit de kast halen. Maar je kan ook gewoon een creuset pakken. Zodat het dus... en dan probeer je die pakketjes. Want het zijn een soort van pakketjes. Het lijkt een soort van lasagne dingetjes die... je probeert ze, draait ze een kwartslag, dus je kan van boven de rand erin kijken hoe het in elkaar zit. En dat druk je in elkaar, zodat helemaal zo in de pan vast zit.
Yeah.
En daar doe je dashi bij. En dat laat je een kwartiertje, 20 minuten, tot het buikje met de super dun gesneden. En dan eet je daar, dan dip je dus, pak je dat eruit. Dan dip je dat een beetje in een saus met ponzu of met citroen gemaakt. Dus het is een beetje frissige soort dipsaus die je erbij hebt. Dan blijft daar dus een hele lekkere bouillon over.
Lekker.
De kool en de buikspek en dan de dashi. En dan kan je daar bijvoorbeeld nog noedels doorheen gooien.
Lekker.
Opeten. Een beetje gepikkelde groenten erbij.
Dat zie ik wel. En het ziet er super spectaculair uit. Want ik zag dus die foto. Dat ziet er eigenlijk uit een beetje zoals je een doorgezaagde boom hebt. Dus je ziet al die ringen zie je zo liggen.
Precies, ja.
En het is dus, het is kool en het is spek. Het is echt winters.
Het is super simpel, maar het is dus door die extra smaken die je eraan toevoegt. Je doet ook een beetje sojasaus bij. En het is gewoon in 20 minuten klaar. Het is een beetje klieren om dat ding, die buikspek, heel dun te krijgen. Dus ik had het in de vriezer gedaan en met een mes gesneden. Ja. Dus daar was ik wel heel eventjes tijd mee bezig. Je kan die ook dus heel dun kopen. Even als je een keer Chinese bouillon doet of wat dan ook.
Je kan ook gewoon een slager vragen wie het even op de machine wil snijden. Precies, voor je. Ja, dat zou ik doen. Ja.
En je kan ook gewoon speklappen daarvoor gebruiken, want dat is natuurlijk gewoon buikspek.
Ja, dat vind ik een heel goed idee. Die ga ik ook maken.
En jij, heb jij nog iets gemaakt behalve een grote pan vol met vlees?
Ja, zeker. Ik heb kardemombroodjes gebakken. Die heb ik net voor jullie meegenomen. Dat was een van onze leden van de brigade. Die noemde op Discord dat ze naar aanleiding van jouw post over melkbrood een recept had gemaakt voor zuurdesem kardemombroodjes. En die heb ik meteen geprobeerd. Ja, en dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Ze zijn heel mooi, want je vlecht ze.
Ja.
En dan bak je ze in een muffinvorm. Dus het is een beetje een soort van opgebold, gevlochten broodje. Met heel veel kardemom erdoorheen. Ik heb daarvoor die kardemom gebruikt van de Good Spice. Die heel erg sterk van smaak is. Ja, en dan krijg je dus een heel zacht, brioche-achtig broodje. Met suiker en kardemom ertussen. Super lekker.
Ja, ik heb het net een stukje van je mogen proeven. En het is, je verwacht in je hoofd, verwacht je dus kaneel, maar je proeft op een gegeven moment, het is iets anders dan kardemom. En lekker dat je het meegenomen hebt.
Lekker
dus,
toch?
Ja. Dus voor herhaling vatbaar of niet?
Absoluut. Ja, ik ga nog wel iets verbeteren. Want ik was nog niet helemaal tevreden met hoe ze werden. Maar ik denk dat het vooral te maken heeft met de muffinvorm die ik heb. Want ik heb eigenlijk ik denk dat ik een cupcake vorm heb gebruikt. Okay. En dat je hier een muffinvorm voor moet hebben.
Ja, maar ik zou zeggen, het is nogal goed hoor. Dus ik,
jawel, maar het is, je wilt natuurlijk altijd beter. Niemand klaagde. Nee hoor, nee.
En thuis ook succes of niet?
Groot succes ook thuis, ja. Ja. Dus dat is een aanrader. En verder, we hebben elkaar natuurlijk de hele tijd niet meer gesproken. Ik heb met Oud en Nieuw nog een running dinner gedaan.
Wat is dat?
Ja, een running dinner is wij doen dat met de buren, met Oud en Nieuw. En wij doen dat dus met 5 verschillende buren. En wat je doet is, iedereen maakt 1 gang. En serveert die thuis. En dan verplaatst het gezelschap zich dus naar het andere huis.
Ah, leuk.
Ja. Dus eigenlijk is het een soort estafette. Waarbij je precies 1 gang kookt.
Heel hard door de regen rennen.
Heel hard door de regen rennen. Ja, maar het fijne is dus, je hoeft maar voor 1 gang te dekken. Je hoeft maar 1 gang te bereiden. Je kookt 1 gang. En daarna verplaatst het hele gezelschap zich weer. Ja. En ik vind het echt ideaal. Want er zit natuurlijk ook in zo'n buurt bij ons. Wij zijn gezegend met een buurt die goed kan koken. Maar iedereen kan dus op zijn niveau koken. Dus iemand die wat minder goed kookt, of minder leuk vindt om te koken, of minder tijd heeft, die doet de aperitief of die doet de kaas en het toetje. En degene die willen knallen, die doen het hoofdgerecht. En dat is leuk. En wat ik ook leuk vind, is dat het is dat je dus ook van je wisselt met wie je aan tafel zit. Dus je hebt eigenlijk dat je 5 keer in een ander gezelschap zit. Dus
en zeker met zoiets als Oud en Nieuw is het lekker dat je niet de hele tijd op dezelfde plek bent. Het is leuker dat je een beetje afwisseling hebt.
Ja, ja.
Wat had jij gemaakt?
Ik had een beef Wellington gemaakt. Ja, maar ideaal voor zoiets. Ja,
zo ken ik je weer.
Ja, toch?
En wat vonden ze ervan?
Ja, die was groot succes. Dat was groot succes. Ja, die hoef je natuurlijk alleen maar in de oven te schuiven. Dus tafel mooi dekken en dat in de oven schuiven.
Ja,
leuk.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Ja, we gaan het hebben over Le Pot au Feu. En dat heeft eigenlijk gekomen door de gelijknamige film in Nederland. Want in het Engels heet hij namelijk The Taste of Things. En in het Frans heet hij ook weer anders, volgens mij. Pot au Feu is een heerlijke film. Die gaat over, die is gesitueerd in de
19e?
19e eeuw, ja. 1800, 1850 geloof ik. Ja. Toch iemand ergens, volgens mij, in een kasteel in de Loire. Prachtig weer. Dus als jij echt geen zin hebt in regen of in sneeuw, dan is dat een perfecte film om even naartoe te gaan. Sowieso voor iedereen die van koken houdt, is het echt een ontzettende aanrader. Wat ik er heel grappig aan vond, Pierre Gagné was een culinair adviseur.
Ja.
Had je hem herkend in de film?
In de film had ik hem niet herkend, maar ik weet niet of het. Ik was bij de première, dus daar gaf hij een soort van inleiding aan het begin.
Okay.
Ik weet niet of dat bij de gewone film ook was.
Hij was dus, hij had in de film. Hij was namelijk de kok van de prins.
Ah, hij was de kok van de prins, die veel te uitgebreid kookte.
Ja,
ja, ja, leuk.
Met een zwaard zo in zijn middel, dus dat vond ik heel grappig. Wat wist je eigenlijk van Pot à Feu voordat je die film gezien had?
Nou, hij was bij mij alweer op de radar verschenen door de National Dis van Anjan van Bremsen. Die heb ik vorig jaar gelezen. Dat is een boek dat gaat eigenlijk over waarom bepaalde gerechten tot een nationaal gerecht worden gekozen.
Ja.
Het is een food historische boek. En zij wijst Le Pot au Feu aan als het Franse nationale gerecht. En toen dacht ik, oké. Okay. Toen dacht ik, eigenlijk ken ik het niet goed, maar ik vind dat wel interessant. Maar die interesse was vooral culinair historisch. Dat ik dacht, ja, hoe kan het zijn dat een gerecht wat zo belangrijk is voor toch een van de belangrijkste keukens ter wereld, dat ik dat niet ken?
Nee, precies. Ik ken het namelijk ook niet. Dus, maar het is dus een belangrijk gerecht,
ja,
in Frankrijk. Wat is het precies? En wanneer is het dan verschenen in kookboeken? Wanneer is het? Ja.
Ja, het is eigenlijk een vrij eenvoudig gerecht. Het is een eenpans gerecht van vooral rundvlees en groenten. Die worden gekookt in een grote pan. En je eet eerst de bouillon die je krijgt van het koken van al die spullen. Daarna het gekookte vlees en de groenten. De eerste keer dat het in kookboeken verschijnt is in 1834. Dan noemt Carême het. Die noemt het als zodanig Le Pot au Feu. Maar die besteedt er ook meteen 8 pagina's aan. Dus dat, ja, terwijl het gerecht zelf, daar is niet zo heel veel over te vertellen. Maar dit gaat vooral over de bijzaken eromheen. De keuzes die je kan maken.
Ja.
En hij zegt dat het is ontstaan rond de Franse Revolutie.
Hey, en wie is Carême dan? Dat ken ik helemaal niet.
Ja, Carême is eigenlijk een van de grondleggers van de klassieke Franse keuken.
Oh, het is een kok was dat?
Ja, is een kok.
Ja.
Hij is geboren in 1784. Dus hij was van eenvoudige komaf. En heeft toen een bliksemcarrière gemaakt als pâtissier en later als chef in Parijs.
Okay.
En hij heeft hele belangrijke dingen voor de moderne keuken gedaan. Hij heeft de menustructuur uitgevonden.
Ja?
Dus überhaupt het feit dat je zeg maar voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht heeft. Dat heeft hij benoemd. Die categorisatie.
Heet dat toch? De Russisch, of heet dat?
Ja, je hebt de service à la Russe en de service à l'anglais. En gangen serveren, dat is inderdaad service à la Russe.
Ja, ja. En anders is gewoon alles op tafel zetten, toch?
Precies, alles in één keer op tafel.
Ja.
En hij heeft daarin dus de structuur benoemd en gezegd van nou, als er dan gangen zijn, dan zijn dit ze en dan zo benoem je ze.
Grappig, hè? Zo lang teruggaat.
Maar hij heeft ook de klassieke sausindeling bedacht. Dus als je het hebt over de grote, de bruine saus, de jus de veau, al dat soort dingen.
Ja.
Heeft hij benoemd. Hij is degene die is begonnen met de standaard receptnotatie, zoals wij die kennen. Dus met de ingrediënten eerst en dan stapsgewijs hoe je het bereidt. En ook alles uitspecificeren. Wat daarvoor was het soort van meer lopend proza van braad een kapoen en bereid een saus, stond er dan. Zonder dat er duidelijk was welke stappen je moest zetten en met welke tijd. En hij is de uitvinder van de tok, dus de koksmuts.
Oh ja, en wat zit daarachter dan?
Ja, hij vond dat die klassieke muts die ze hadden, die leek het
veel op een soort slaapmuts.
Ja. Ja, dus er staat ook een foto in zijn boek waarin je ziet dat hij niet de slaapmuts wil hebben, maar die veel elegantere en stevigere koksmuts.
Ja, zoals wij het kennen. Hè? Dus,
precies.
Hey, grappig dat ik kende hem helemaal niet. Nee. In mijn hoofd is Escoffier degene die dit allemaal gedaan heeft, wat jij vertelde. Vind jij hem dan, is hij een heel belangrijk historisch chef dan? Of is dat toch vooral de Escoffier?
Ja, kijk, ze staan natuurlijk allemaal op schouders van reuzen. Dus hij past in het rijtje van de grote. En als je naar de grote kijkt, de grote chef, dan heb je Brillat Savarin. Die is degene die eigenlijk gastronomie als zodanig benoemde. Dus die het als een kunstvorm begon te behandelen.
Ja.
Dan heb je Carême.
Maar die was daarvoor dan?
Ja, eerst Brillat Savarin, daarna Carême. Die is het eigenlijk gaan structureren. Die was heel erg gestructureerd. Menustructuur, receptstructuur. Die was heel blauw. Hè? Die schreef het allemaal keurig uit.
Ik voel een band.
Jij voelt een band, hè? Ja. Dan krijg je Gouffet. En die verzamelde alle recepten. En die vertaalde ze ook naar het Engels. Dus okay. Die zorgde ervoor dat het bereik van de Franse keuken niet alleen maar in Frankrijk was, maar ook daarbuiten.
Allemaal in de 19e eeuw.
Ja. En dan krijg je Escoffier. En die vormt eigenlijk de brug tussen die grote uit de 19e eeuw en Bocuse in de 20e eeuw. Ja, 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 dus als je naar de grote, als er een galerij zou zijn van de grote chefs, dan zijn dat deze. En dan is en Escoffier en Bocuse de laatste twee. En ik simplificeer hier nog verschrikkelijk, want het zijn nog meer. Maar dit zijn wel de hoofdlijnen in de culinaire historie.
Laten we even teruggaan naar Le Pot au Feu. Je zei net, het is een nationaal gerecht en het is een belangrijk gerecht. Ja. Waarom is dat zo? Waarom is dit het Frans nationaal gerecht?
Het belangrijk om daar te constateren is dat iets als een nationaal gerecht bestempelen, dat is een politieke keuze. Hè? Het is niet iets wat een soort van wat zich natuurlijk aandringt of zo. Op enige moment is er iemand die zeg maar een culinaire doorvertaling maakt van de volksaard. Charlotte Klein van het Allard Pearson, die ik voor het in het supplement uitgebreid spreek, die heeft het over invented tradition. Dus op enig moment is er iemand die zegt: dit is het Franse nationale gerecht. Ja,
zoals dat gebeurt wel in Italië best wel vaak. Hè? Dat er gewoon...
En in Thailand ook. Oh, ja. Pad Thai is ook gewoon helemaal verzonnen voor de toeristen. Het is een Chinees gerecht. Ja, ja. Dus en je moet het dus altijd zien in de context van die tijd. En de Fransen waren er heel vroeg bij met een nationale gerecht benoemen. En het past dus in de context van de Franse revolutie en de verlichting.
Goed, dat is hoe zoiets ontstaat. Maar dan toch weer even terug naar een eenpansgerecht waar vooral heel veel vlees in zit en wat groente. Hoe past dat dan? Waarom is dat dan het gerecht geworden? Waarom is dat
waarom is die keuze toen gemaakt?
Ja, bij die periode.
Ja,
natuurlijk wel een hele wilde periode die tijd.
Ja, wat Anja von Bremsen daarover zegt. Die zegt van broth, beef and vegetables, soup and the main course all in one cauldron. It's a symbolic bowl full of égalité, fraternité, that Carême anointed un plat proprement national, a truly national dish. Pot au feu carries a monumental weight in French culture. Voltaire affiliates it with good manners. Balzac and even Michel Houellebecq, that scabrous provocateur, lovingly invoke its bourgeois comforts. Scholars rate it as it a mythical center of family gatherings. Dus de bouillon is natuurlijk, die er essentieel in is, die is gastronomisch en sociaal-cultureel echt een hoeksteen van de Franse cultuur. En bovendien is dit voor iedereen wel nog een soort van te maken.
Ja, dus voor alle lagen is het ook wat ze interessant vinden. Gastronomisch begrijp ik dat, hè? Want bouillon is de basis, zeker in de Franse keuken, voor bijna alles. Van een bouillon maak je een fond of een glacé en daar maak je de verschillende Franse sausen mee. Daar hebben we een hele aflevering over gemaakt, aflevering 79. Voor mij altijd wel echt een van de dingen die ik nu dat trucje begrijp, steeds best wel vaak gewoon een mooie saus erbij maak. Maar sociaal-cultureel moet je me nog even uitleggen, want dat zie ik nog niet helemaal.
Ja, wat je moet realiseren is dat restaurants, die bestaan eigenlijk nog niet zo lang. Hè? Restaurants zoals wij die kennen, waar je een menukaart hebt. En in de 18e eeuw kwamen die voor het eerst op. Restaurants met een menukaart waar je gewoon op elk moment kon gaan zitten en een menu voor je neus kreeg en wat kon kiezen. Maar die eerste restaurants die serveerden alleen een verkwikkende bouillon.
Dat was eigenlijk het enige wat op de kaart stond.
Ja, dat was eigenlijk een soort van gezondheids... Dus dat was een soort van apotheek meets restaurant.
Komt daar de naam ook vandaan, die bouillon?
Exact.
Okay.
Want dat
vroeg me altijd af.
Ja, want dat is dus... restaurant is dus herstellend. Dus een bouillon restaurant.
Wat
ja,
grappig.
Werd later restaurant. En je zal zien, als je nu in Parijs bent, zijn er nog steeds restaurants die zich bouillons noemen. Zoals bijvoorbeeld Chartier. Dat heet ook Bouillon Chartier.
Ja.
En bijvoorbeeld, nou ja, Chartier was natuurlijk de inspiratie. Bijvoorbeeld Café Restaurant Amsterdam hier. Dus eigenlijk is dat nog best... Is dat de relatie in sociaal-culturele zin tussen de bouillon enerzijds en het restaurant anderzijds?
Ja, wat grappig. Dat wist ik dus helemaal niet over de bouillons. Maar nu je het zegt, er zijn er dus veel in de stad, in Parijs. En nu begrijp ik ook waar dat vandaan komt. Sowieso zijn die bouillons, Bouillon Pigalle, was heel leuk om naartoe te gaan. Dus als je in de buurt bent, goedkoop, lekker, ja, heel Frans. En dat Fransen, die trend van Frans eten, zie je zeker in Amsterdam heel erg naar boven komen. Dat er steeds meer nieuwe zaken komen. Die soort van bistronomie zijn, soort gastropod, zo'n... een lekkere plek waar je goede wijn kan drinken, maar ook klassiek Frans kan eten. Ik heb alleen pot au feu nog nooit ergens op elkaar zien staan. Waarom is dat dan? Terwijl dat dan het nationale gerecht
ja,
is.
Ja, dat verbaasde mij dus ook. Ik heb erover nagedacht. Kijk, als je er goed naar kijkt, daarom heb ik het ook gemaakt. Het is natuurlijk niet echt restaurant eten. Het is eigenlijk, het is in één pot kook je het allemaal.
Ja.
Het is ook een beetje ouderwets in de hoeveelheid vlees erin gaat. Het lijkt wel een beetje op boerenkool wat dat betreft. Of hutspot. En,
omdat er veel in gaat, bedoel je?
Ja, en omdat het gewoon, het is gewoon één pan met gekookte spullen.
Ja.
Maar het is wel het eerste gerecht wat je in veel klassieke Franse kookboeken ziet. Hè, van de, ook nu nog van de kookscholen. En bijvoorbeeld Alex the French Guy, een van zijn eerste video's is ook Le Pot au Feu.
Ah, ja? Oh, ja. Kunnen we naar kijken.
En het is ook de inspiratie geweest, waarschijnlijk voor de feu.
Voor de feu.
Het Vietnamese gerecht, ja.
Oh, vandaar pot au feu. Feu als feu. Oh, grappig.
Feu, ja.
Ja, want dat is een Vietnamese runderbouillon. Maar heel erg wel die smaak van runderbouillon zit erin, met veel verse kruiden. Er is natuurlijk een hele grote link met Frankrijk en Vietnam. Dat was namelijk een oude kolonie.
Ja.
We hebben daar een keer een hele aflevering over gemaakt. Het is echt een heerlijk gerecht. Het is bij mij weer helemaal naar
weggezakt.
Ik ga het weer maken.
Ja.
En dat valt al staat bij een goede bouillon. En de regisseur van deze film, van Le Pot au Feu, is ook Vietnamees.
Nou, zo is het cirkeltje weer rond.
Ja, toch? Goed, we hebben genoeg over gehad. Ik wil nu weten hoe je het maakt. Hoe maak je Le Pot au Feu?
Ja, in essentie is het echt super simpel. Ja,
dat geloof ik niet.
Het is echt heel simpel.
Jouw kennende niet simpel.
Nee. Luister, je doet vlees met koud water en zout in een pan. Dat breng je aan de kook en dan voeg je groenten toe. Dan zeef je het, dan serveer je eerst de bouillon en dan het gekookte vlees en de groenten. That's it.
En hoe lang ben je hiermee bezig dan? Wel langer.
Ja, ja, kijk,
niet een half uurtje.
Nee, kijk, het is stoofvlees, dus dat heeft tijd nodig. En dat duurt dus ergens tussen de 4 en de 6
ja,
uur.
Ja, dus in principe de stappen zijn vrij simpel, ja, wat je net schetste. Maar het staat dan zachtjes lang op. Ruikt lekker in het huis. Gebruik je daar dan veel vlees in? Is dat dan stoofvlees, neem ik aan, toch? Wat die tijd nodig heeft om af te breken en lekker te worden.
Ja, ja, maar wat je ziet is dat die recepten nogal uit elkaar lopen. Ik ben echt teruggegaan in die hele oude recepten. Die zijn heel divers. Ook niet altijd goed te lezen, want die oude recepten zijn dus beschrijvend.
Ja, ja.
Die zeggen, neem vlees van het achterkwartier van een rund en of een varken. En of
wat
parelhoenders die je nog hebt liggen. Ja. En wat je natuurlijk ook ziet is, als je het over vlees hebt, dat de uitsneden, dus hoe een technisch dier wordt uitgesneden, die veranderen in de loop van de tijd. En die veranderen in verschillende landen. Dus dat maakt het lastig om te vergelijken.
Vind ik altijd heel moeilijk al. Als je het Amerikaanse kut vergelijkt met Nederlandse.
Ja, ja. En nu hebben we internet dat we het allemaal kunnen opzoeken. Maar toen natuurlijk helemaal niet. En dan zie je ook nog dat de hoeveelheid vlees uit elkaar loopt. Dus dat was nog wel even een puzzeltje om te komen tot, ja, maar wat is nou een goed recept om te gaan maken? Ja.
Want je hebt de verschillende vergeleken.
Ja.
Bij welke ben je uitgekomen? Welke heb je uiteindelijk gekozen om te maken?
Ja, waar ik naar heb gekeken is de klassiekers. Dus Carême, Gouffet, de La Rousse Gastronomique, Escoffier, Bocuse, Wildemant, ja? Nederlander en Alex the French Guy. En in alle eerlijkheid, ik vond die oude recepten gewoon te onduidelijk. Ik begreep ze gewoon niet. Dan moest ik echt helemaal gaan zitten reconstrueren wat dat dan zou kunnen
zelfs
zijn.
Zelfs Bocuse en zo.
Ja, Bocuse was nog goed te doen. Maar die vond ik om een andere reden niet zo interessant.
Okay.
Dus ik wilde iets traditioneels. En toen ben ik uiteindelijk uitgekomen bij Wildemant, voormalige chef van Bordewijk. Omdat dat mij gewoon het lekkers leek als ik die recepten bekeek.
Nou, en hij kan heel erg lekker koken.
Hij kan heel erg goed koken, ja.
Neem me mee door het gerecht. Wat gaat er allemaal in?
Oké, hou je vast. 1 kilo runderschenkel. 12 mergpijpjes. 1 kilo short rib, korte rib. 1 kilo kalfsborst.
Jezus man, dat is echt
500
heel...
gram gezouten procureur of buikspek. 1 kip en 1 Franse knoflookworst.
Dit past allemaal in een... Jij hebt een pan waar dit in past.
Dat dacht ik, ja. Dat is nog een apart verhaal. Maar dit is inderdaad... Dit is ruim 5 kilo vlees. En dit is een recept voor zijn 12e. Dus dat is toch nog een... Dat
voor 12?
Ja, voor 12.
Maar waarom moet het allemaal zo veel zijn dan?
Ja, omdat het een familiegerecht is. Dit, je eet dit. Zo beschrijft Wilde Mant dat. Zegt, ja, dit is voor de lunch op zondag. En dan eet je met z'n allen.
Jezus. Ja.
En Bocuse schrijft ook... Dat is ook wel interessant. De pot au feu voor 12 personen moet worden bereid met een hoeveelheid vlees die voor minstens 2 maaltijden dient.
Oké, okay. En heb je dan, waarom is dat dan? Weet je dat? Dat
ga ik je straks vertellen.
Dat ga je me zo vertellen.
Er gaat ook nog groente in, namelijk.
Wel.
Ja, toch ja, ja. Wel. Ja, ja, ja.
En welke gaan erin dan?
Ja, dat is dan een zoek bescheidener lijstje. 4 preitjes.
Jezus,
een bosje wottels.
Een bos voor, en wat voor gewoon een bosbeen?
Gewoon van die bos. Ja,
dat is best wel wat.
Ja, het is één bosje van 500 gram. Ja, ja, met z'n 12, hè?
Ja.
Oh,
ja.
12 stengels breekselderij. Ja,
eentje per persoon.
En 1,5 kilo, en 1,5 kilo aardappels.
En, maar dit is echt, het verhouding groente-vlees, dat is nog niet de helft van wat het is.
Nee.
Dus het draait echt om het vlees.
Het is een vleesgerecht.
En ja. Het is gekookt, ja. Zeg je. Hoe maak je het dan? Is het dan nog, moet je daar nog ingewikkeld stap in nemen?
Het is echt super makkelijk. Je zet het stoofvlees op met koud water, kruiden en forse zout. Gaat ja? 10 gram zout per liter in.
Echt een super heerlijk gezond gerecht allemaal.
Dat hou je 2 uur tegen de kook aan. Af en toe schep
maar waarom
je
zoveel zout aan?
Omdat dat heb je later nodig voor de bouillon. Omdat je die bouillon gaat opeten.
Ja, ja, ja. Antwoord het, okay,
anders
ja.
Heeft het geen smaak.
En je zout het vlees dus verder niet. Alleen maar, nee. Het gaat alleen maar in het water.
Precies. Ja. Dat hou je 2 uur tegen de kook aan. Af en toe schep je even wat van dat schuim eraf. Wat komt boven drijven. Dan gooi je in diezelfde pan een kip. Dat vind ik altijd mooi. Om gewoon een hele kip in de pan te gooien. Een stuk spek en een worst. Dan laat je het nog een uur koken. En dan doe je de groenten en aardappels erbij. En dan is het klaar.
Maar koken is zachtjes koken.
Ja, heel zachtjes. Dus heel
niet,
zachtjes
niet, niet nee. Vol roaring bowl.
Nee, nee. En ik heb mijn grootste pan gebruikt. Ik heb best een grote pan.
Die zijn net, wat is dat verhaal met die pannen dan?
Ja, dat paste dus niet.
Nee, dat kan ik me
ik
voorstellen.
Ik was begonnen met dit vlees. En dan komt natuurlijk ook zo'n kip is natuurlijk helemaal niet handig om in zijn geheel in een pan te doen.
Hoe groot is jouw pan als 10 liter?
Ja, meer dan 10 liter. Die is, ja, ja. Ik denk dat die 12 of 15 liter is. En maar er zit natuurlijk al die botten zitten er
dan
ook
heb je
in.
Heb gedaan dan? Gewoon 2 pannen genomen?
Uiteindelijk heb ik dus verdeeld over 2 pannen. Ja, ja. Ja. En daarna weer bij
en
elkaar.
De kip door midden gesneden. En
de kip precies. Kip door, ja, kip uiteindelijk door midden gesneden. En dat is natuurlijk geklier, want als hij al in het water heeft gezeten, hou je hem dus nou ja, goed.
Maar dit is dus lekker, Jeroen. Want dat is, ik bedoel, het, ja, sorry dat ik het zeg, maar dat is niet de eerste gedachte die ik daarbij
het
heb.
Het is ontzettend lekker. Ja? Ja, het is echt ontzettend lekker. Ja.
En hoe eet je dit dan? Gewoon pot op tafel. En dan
ja, dit is een pot op tafel nou met z'n allen.
Nee, nee. Niet, toch?
Nee, wat je doet is, in dit recept van Wilde Mant sprak me ook aan, je bindt alle groenten samen tot bundeltjes. Dus die, voordat je erin doet, ja. Dus die vis je er mooi
je
uit.
Aanhalen, ja.
Ja. En dan vis je al het vlees eruit, wat je hebt gekookt.
Ja?
Dus zowel die vlees met botten, als die kip, als die worst, als die 5 kilo vlees.
En dat is allemaal dus best wel grote stukken, dus makkelijk ook eruit.
Grote stukken, ja. Ik zal je zo de foto's laten zien, dat is echt een grote.
Nee, maar het is handig, ik vraag het meer om het te maken. Want dan, kijk, als je al dat allemaal nog in stukjes moet gaan snijden, dan heb je best wel een lange voorbereidingstijd.
Ja, nee,
het is meer gewoon,
je dondert
grote pan, grote stukken.
Ja, grote pan, grote stukken, zo is het. Nou, dan zeef je die bouillon. En vervolgens serveer je eerst je bouillon.
Ja?
Daar doe je een plakje geroosterd brood in. En die besmeer je met een merg uit die mergpijpjes.
Okay,
dat is al een killer opening,
ja,
kan ik je vertellen.
Heel lekker.
Ja,
en is die bouillon lekker. Goed dan?
Die bouillon is heerlijk. Ik heb echt nog nooit zo'n lekkere bouillon gegeten.
Ah, ja.
Heel vol van smaak. Ja. Hoog op smaak, natuurlijk ook met al dat zout. Beetje die groente erin.
Ja.
Die lagen van dat. Want er zit natuurlijk ook varkensspek in. Er zit ook knoflookworst in. Er zit ook kip in. Er zit ook rund in.
En best veel botten ook volgens mij.
Heel veel botten.
En op zich is dat heel gezond voor je. Om collageen te krijgen.
Het is echt top.
Zoals mijn vrouw het altijd de bone broth noemt.
Ja, dit is bone broth. Dat is dit. En het vlees, dat ga je dus trancheren. Want dat haal je eruit. Dat is helemaal... dat het net niet uit elkaar valt, zeg maar. Dus heel zacht, maar wel nog net te snijden.
Ja?
Dat trancheer je en dat serveer je met de groenten, de aardappels. En daar zet je bij augurken, mosterd en mirikswortelsaus.
Okay. Hey, en die groenten, want dat is een beetje het enige wat ik steeds door mijn hoofd gaat. Je kookt dat dus niet in wijn, niet in bouillon of
niks.
Andere dingen.
Nee, ja, bouillon.
Oké. Maar dus het is niet te droog en niet te smakeloos dan?
Absoluut niet. Nee, 5 kilo vlees. Dus dat is.
Ja, oké, maar dus, goed, dan nog. Ja, gekookt vlees is niet per se fantastisch lekker.
Nou, dat dacht ik dus ook. Maar omdat je het kookt in die bouillon, is het ontzettend lekker.
Ja, ja. 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 Goed. Dus februari, een pot of feu, eigenlijk gewoon AVG. Dus gekookte groenten, lekker klein stukje vlees en aardappelen.
Nou nee, die vergelijking is wel goed. Want historisch is het ook familie van de oshpot, wat wij natuurlijk kennen als de hutspot. Wat je ook maakt door klapstuk te koken in water met aardappels en wortel en ui.
Ja, zoals je waarschijnlijk vroeger deed. Zo maken we het nu niet meer.
Maar... Nee, precies. Maar dat is de traditionele. Maar waar het mij wel een beetje aan deed denken is The Spread bij Pendergast.
Ja?
Het barbecue restaurant in Amsterdam Westerpark. Alleen minis rooksmaak.
Ja, bij de Pendergast, dat is hartstikke lekker. Dat is echt ook een goede tip om toe te gaan. Zeker als je van barbecue vlees houdt. Een beetje uit het zuiden van Amerika. Dat wordt laag en traag wordt het gestoofd. Dat valt uit elkaar. Vaak ook in smokers. Hè, dus dat het ook een rooksmaak heeft. En daar heb je ook een variëteit van kip, kalf, rund, worst en spek. Dus dat is... lijkt dat een beetje...
Ja, nou precies. Daarom deed het me daaraan denken. Omdat je die variëteit hebt. Omdat het laag en traag is. En sterker nog, dat rundvlees... dat had ook een beetje zo'n rode smoke ring.
Serieus?
Dat gekookte rundvlees, ja.
Oh, wat maf.
Dus dat komt niet alleen door die smoker... maar dat komt gewoon door dat verwarmen. Lang, laag en traag verwarmen van dat vlees. Dus, en ik vond het dus echt heel lekker. Maar wat wij ook van Pendergast kennen... je zit wel snel vol. Want het zit natuurlijk vol met dat collageen... En dus dat zacht geworden bindweefsel. En het kan natuurlijk ook komen door die toast met merg. Want dat is natuurlijk ook moddervet.
Maar dus je bent er snel van vol.
Je bent er snel van vol.
Maar wat doe je dan? Want dan heb je voor... Jij woont bij jullie zijn het... Jij een gezin van met z'n vijven. Soms met z'n vieren als je zoon in zijn kamer is. Als hij studeert. Hoe heb je dat dan gedaan? Want daar heb je veel over.
Ja, nou sterker nog, we zouden met z'n vijven zijn, maar er waren er 2 geveld door de griep. Dus we zaten met z'n drieën een vleesgericht voor 12 personen te eten. Wat dubbele porties zijn volgens Bocuse. Dus we zaten met 24 voorzien. Dus ja.
Jeetje man.
Ja, nee, wij hebben.
Wat heb je dat gedaan dan?
Ja, nou, kijk, dat was eigenlijk dit de onverwachte meevaller. Ik vond het dus allemaal heel lekker. Maar de echte meevaller van dit gerecht waren de kliekjes.
Okay.
Want wat ik dus heb gedaan... Kijk, Bocuse zegt al, je moet extra koken. Want dan hou je bouillon over. Maar je houdt dus ook vlees over. Dus ik heb het allemaal keurig opgeruimd, uitgeplozen... in bakjes en vacuümzakken gedaan. En ik heb en zo'n voorraad gaar vlees... dat blijkt echt een ware schatkamer te zijn...
Wat heb je ermee gemaakt dan? Vertel.
Ja, echt heel veel. Zou je het allemaal weten?
Ja, zeker.
De resten van de schenkel. Dus dat is het vlees waar het helemaal onderin zat met bot. Dat heb ik met merg gemengd. Heb ik geserveerd met taco's met een kaki salsa. Dat gekookte buikspek. Dat heb ik gegeven bij de zuurkoolstampot.
Ja, met cotijan.
Die kip die heb ik aangemaakt met mayonaise. En tussen de boterhammen van de kinderen gedaan. Mee naar
school. Heel erg lekker.
Ja. Heel erg lekker. Worst en afsnijdsels van de kalfsborst en de short rib heb ik in een cassoulet-achtige bonenstoof gemaakt.
Ben je dan nog sneller klaar of niet?
Ja, want het is allemaal klaar. Je hoeft alleen maar die bonen, zeker als je bonen uit blik neemt, hoef je alleen maar het vlees erbij te gooien, op te warmen en klaar. Ja. Een deel van de bouillon en alle groenten, die heb ik gepureerd tot een maaltijdsoep met een recept van het menu.
Om een beetje gezond te houden.
Om het een beetje gezond te houden. De aardappeltjes heb ik opgebakken met een gebakken ei voor de lunch.
Heerlijk.
De kalfsborst, de short rib, die zitten nog in de vriezer voor iets anders. Misschien ga ik daar slidertjes of zo mee maken. En het vet, want er komt zo heel veel vet vanaf, heb ik gefilterd in een potje in de koelkast gedaan. En daar bak ik nu aardappeltjes in. Daar bak ik een eitje in. Dus terwijl ik dacht, ik ga 1 gerecht maken, heb ik gewoon meal prep voor de hele winter gedaan.
Ja, ja, ja. Nou, ik doe dat ook. Als je een bouillon maakt, bijvoorbeeld, komt er ook best wel wat vet vanaf. Of zoals die buikspek waar ik het begin over had. Ik heb ook allemaal van die potjes in de koelkast staan. Ja. En daar in plaats van boter... maakt het ineens een stuk
lekkerder. Ja. Precies, ja.
Hey, maar wat vind je dan leuker? Die restverwerking, dus al die verschillende dingen... waar je alle kanten mee op kan gaan... en wat allemaal daardoor ook heel lekker wordt... of het gerecht zelf, de pot of feu?
Nou, ik vond het geheel verrassend. Kijk, mijn verwachtingen van wat jij ook al had... gekookt vlees, die waren laag.
Met veel zout.
Met gekookt vlees met veel zout en een klein beetje groente. Ik dacht, hoe kan dit wat worden?
Ja, ja.
Ik voelde me ook wel een beetje schuldig... toen ik daar echt aan de halve boerderij in die pan stond te gooien. Maar de groenten, de aardappels en de vlees... zijn ontzettend smaakvol geworden... omdat ze zijn gekookt in die bouillon.
Ja.
Dus ook die aardappels waren heel erg lekker.
Ja.
Het vlees zelf is heel zacht... En dus zelfs met een soort smoke ring. Dus dat is een heel prettig om te eten. Zeker met een beetje augurk erbij, mierikswortel, mosterd. doordat je die verschillende delen hebt, heb je heel veel afwisseling in structuren. Dus het smaakt wel allemaal gekookt in bouillon. Maar het mondgevoel van gepocheerde kip is heel anders dan van short rib.
Ja, absoluut.
Dus
ja.
Dat is een leuke variatie. Die bouillon, dat is natuurlijk een soort vloeibaar goud. Want dat is gewoon 4 liter top bouillon.
Oh, echt best wel veel dus ook.
Nou ja, al die restjes van dat vlees zijn dus heel vuil voor de meal prepping. Dus ik vind die combi echt ideaal. Het is gewoon een weekend feestmaaltijd voor zondag. En de rest van de maand zit je goed met vlees in de vriezer of om mensen mee naar huis te geven. Dus ik vind het een topper.
Ik heb nog een tip. Ik schiet me namelijk iets meer. Je houdt van brood bakken.
Zeker.
Een broodje pastrami met een short rib.
Oeh, heel goed
idee. Elkaar
pluizen, een beetje zuurkool.
Een beetje vet er doorheen.
Oh, ja, goed. Nou, nog even van die merg.
Hey, dan ben ik wel benieuwd. Dat is natuurlijk het leuke van de podcast maken. Is dat je af en toe dit soort gerechten uitpluist. Doet
crazy gerechten. Echt crazy.
Ga je dat vaker doen? Of is het aan te raden voor andere mensen om het vaker te gaan doen?
Ja, nou kijk, waar ik tegenaan liep was de verkrijgbaarheid van het vlees. Ja, want het is best moeilijk om dit te krijgen. Dus ik heb rondgebeld in Amsterdam.
Oh ja, is het echt waar?
Ja, maar niemand had precies wat ik zocht. Ah, ja. Dus
maar de Franse supermarkt waarschijnlijk kan je het allemaal waarschijnlijk gewoon vinden.
De Franse supermarkt kan je het gewoon vinden. Franse slager kon mij ook met een deel helpen. Maar die had volgens mij weer geen short rib.
Okay.
Dus daar waren ook weer dingen die ze niet net hadden. Dus uiteindelijk ben ik weer bij onze vriend Michael Pauw terechtgekomen. Van Nice to Meet. En die kon alles leveren, behalve de worst. En die heb ik uiteindelijk besteld bij de mensen van Souvenir de France. Dus laat ik zeggen, de sourcing van je materiaal voor dit recept is best wel even een uitdaging.
Ja, en Michael, die kennen jullie waarschijnlijk omdat hij in onze aflevering The Steak Live zat. En veel vertelde over het vlees wat uit Amerika wordt gemaakt. De ossenhaas voor de Beef Wellington, die komt ook van hun. Hij is eigenlijk een horecaslager die een webshop heeft en die kent die wereld heel goed. Dus dat is ook altijd ik begrijp heel goed dat je met hem contact hebt opgenomen. Maar ik heb nog geen ja gehoord of je het vaker gaat maken.
Het is goed dat je daarop terugkomt.
Ga je dit maken of ga je het anders maken?
Ik ga het nog wel een keer maken, maar ik ga wel een paar dingen andere doen. Ik ga iets minder zout doen. Eigenlijk wil je die bouillon ook nog een beetje reduceren. Zeker als je hem wil invriezen. Ja, en als er dan zoveel zout in zit, dan kan je er niet meer uithalen. Ja, dus ik ga iets minder zout doen.
Ja.
Ik ga de short rib vervangen door runderwangen.
Lijkt me ook heel lekker.
Want dat is wat makkelijker te krijgen. En short rib is vaak wel heel erg vet.
Is dat zelf vet dan?
Ja, die short rib, ja, als je goede short, zeg maar Engelse short rib is dat
bij
heel vet.
Is dat ook inderdaad. Dat zit
moddervet. Ja. Dan ga ik denk ik de kip, ik heb nu de kip in zich heel erin gegooid. En kip 2 uur koken, ook al is de bouillon heel lekker, is gewoon niet zo'n goed idee.
Dat wordt heel droog, toch?
Wordt heel droog. Dus ik ga volgende keer, snij ik de kipfilet en de bouter snij ik los. En die gooi ik er gewoon los in.
Als laatste?
Ja, en die blancheer ik, die pocheer ik heel kort erin. Ja. Zodat die filet lekker blijft en die bouter wat langer meegaan. Ja. En ik ga iets meer groente doen. Want ik miste toch echt.
Zoals dan? Wat ga je gewoon meer volume groente?
Gewoon of verdubbelen of zoiets.
En ga je andere groenten erbij doen?
Nou, dat denk ik wel. Ik ga een beetje meer met de seizoenen mee.
Ja.
Maar er is nog wel een splijtswam en dat is kool.
Ja?
Ja, want er zijn recepten die.
Daar zat ik namelijk aan te denken om er kool doorheen te doen. En lijkt zijn, namelijk hartstikke lekker.
Ja, en je merkt dat echt een splijtswam is in de recepten voor portefeuille.
Is dat zo?
Ja, want het kijkt pas ook goed bij de winter. Ja, in je nabe had je het ook zitten, hè? Dat vertelde je hartstikke lekker.
Ja, en ik vind het als gerecht lekker. En laatst in het menu hadden we ook een aantal hele lekkere gerechten ermee.
Eens, maar veel koks. Ik zelf vind wel dat het de smaak van je bouillon te veel gaat beïnvloeden.
En wat voor zin dan?
Nou, je krijgt dan echt zo'n kolige bouillon. Wat je ook al ruikt als je kool kookt. Krijg je een beetje die zwavelverbindingen die je ruikt.
Ja.
Dus ik denk dat het lekker is om erbij te eten. Maar ik ga die bouillon niet besmetten met die, met die koolsmaak.
Dus geen kool?
Nee, of kool apart koken. Dat kan natuurlijk ook. Je kan een beetje bouillon eraf scheppen en in een pannetje aan de zijkant gewoon wat groene kool of zo koken. Ik denk dat dat wel lekker is.
Ja.
Want die bouillon is toch wel een soort van de belangrijkste winst die je hiervan maakt.
Maar in dit recept wat je net behandelde, daar zat geen kool in.
Nee.
Hoe zit dat dan?
Nee, omdat ik dat dus niet wilde. Omdat
maar zat wel in het recept.
Een aantal andere recepten hadden dat wel. En dit was dus een van de. Ik heb dus dit recept niet gekozen omdat er geen kool in zat.
Oké. Welk recept ga je op de site zetten?
Nou, Ik heb mijn eigen recept gemaakt. Okay. Want je merkt dat ik toch best wel wat dingen heb aangepast.
En maar ja, het is natuurlijk een traditioneel Frans gerecht, denk ik, wat 19e eeuw origine heeft. Dus dat mag best wel een beetje met de tijd meegaan.
Ja, en iedereen heeft...
Die Fransen misschien niet altijd, maar...
Nee, maar er zitten ook heel veel variaties in, ook tussen de recepten. Ja, ja, dus, ja, ja. Dus, en in per streek, hè, want het wordt natuurlijk ook gewoon... Het is maar net wat er in de streek te krijgen is.
Ja, ja.
Wat ik ga doen, is ik heb het recept uitgeschreven voor 6 personen. Met ook nog al die restjes. Want die restjes wil ik mensen niet onthouden.
Dus kan je prima met z'n 8 eten waarschijnlijk.
Ja, en ik bied er dan wel wat variatie met groenten. Want je kan er bijvoorbeeld ook raapjes doorheen doen.
Ah, ja.
Of pastinaak, of koolrabi. Dus er zijn nog allemaal lekkere dingen die je
kan doen. Het is een beetje afhankelijk van de tijd van het jaar dan.
Ja, precies. Ja.
Okay.
Dus dat ga ik op de site zetten.
En met een prachtige foto, toch?
Met een
veel ja. Vlees. Dat is natuurlijk het nadeel van wintergerechten. Maar ik geloof meteen dat het een fantastisch heerlijke bouillon opgeeft. En ja, je kan natuurlijk zelf een beetje variëren met hoeveel vlees je erin doet. Nou, de film Le Pot au Feu, als je die nog niet hebt gezien, ga daar zeker naartoe. En ga hem vooral in de bioscoop kijken, want het is naast dat het heel erg authentiek goed over eten gaat, ook nog een leuk verhaal. En ik vond hem vooral heel erg mooi gemaakt. Ik weet niet of jij door had dat er geen muziek in de film zit?
Nee. Zat er geen muziek in?
En dat mis je helemaal niet. Ik vond de beelden heel mooi. Dus dat is de reden. Hij draait als het goed is nog in de bioscopen.
Ja.
Wacht daar niet te lang mee. En voor de brigadeleden hebben we nog een leuke winactie. Nou, de meesten weten dus langzamerhand wel hoe je moet meedoen aan die actie. Je gaat naar de show notes van deze aflevering. Onderaan de pagina, onder het recept van Jeroen, staat een formulier. Dat vul je in. Dan weten we dat je daar aan mee wil doen. En daarin verloten we 5 sets van keukenschorten en overwanten. Met een pot au feu opdruk. En met een recept volgens mij, toch?
Klopt.
Wat je niet moet maken.
Nee, dat recept moet je zeker niet maken. Heel slecht recept. Leuke schort.
Door
precies. Allemaal correcties op aanbrengen. Ja, ja.
En zoals altijd zijn, als je mee wil doen aan en dingen winnen, doen we dat alleen voor brigadeleden. Dus dan moet je even lid worden. Dat kan heel makkelijk. Dat vind je prima. Ook op de website.
Ja, en die schort is overigens heel fijn. Ik heb hem al liggen. Fijne schort.
Mooi. En jij bent niet van de schorten. Dus dat,
nee. En die gebruik ik deze wel.
Goed, afrondend. Le pot au feu is het nationale gerecht van Frankrijk. Het is eeuwenoud en ouderwets. En nu weer wat meer in de belangstelling door een prachtige film en misschien deze aflevering.
Ja, en het gerecht is eigenlijk een heel naturel stoofgerecht. Waarvan de samenstelling een beetje wisselt van seizoen tot streek en van je voorkeur. Maar er zit altijd rundvlees in en seizoensgroenten.
Als je het juiste vlees eenmaal gevonden hebt, is het eigenlijk heel makkelijk om te maken. Je hebt een grote pan nodig en wat meer tijd. Nou, met het recept van Jeroen kan de pan wat kleiner. En vooral voor zorgen dat het gewoon 4 uur kan pruttelen en dat je de ingrediënten op de juiste momenten daaraan toevoegt. Het resultaat is boterzacht vlees met beetgare groenten en een heerlijke krachtige bouillon.
Ja, en je serveert dus eerst die bouillon, eventueel met geroosterd brood met merg. En daarna serveer je het vlees met mosterd, mierikswortel en augurken. En daarbij de gekookte aardappels en de groenten.
En wat je overhoudt, de restjes vlees in de bouillon zijn net zo belangrijk als het gerecht zelf. Dat kan je namelijk invriezen, bewaren. Kan je van alles mee maken. Denk aan taco's, huzaren, salade. Voor op het brood. Het is een feestelijke maaltijd en een meal prep in één.
Ja, en alle recepten vind je op watschaftepodcast.com. En volg vooral ons ook op Instagram als je meer tips wil.
Ja, en meld je ook even aan voor de nieuwsbrief op de website. Want dan ontvang je ook een mailtje met de recepten erin. En dan kan je het ook makkelijk op klikken en maken. Voor de leden van de brigade gaan we zo door met het supplement. En daar praten we over antieke kookboeken. Jeroen heeft een gesprek met Charlotte Klein. Zij is curator van Allard Pierson. En Allard Pierson heeft een enorme collectie kookboeken. Met onder andere de collecties van Johannes van Dam en Wina Born.
Zondag 28 januari is het menu er weer met 3 gerechten voor door de week. Deze keer uit Italopop van Vanja van der Leden.
En op donderdag 8 februari verschijnt er weer een nieuwe aflevering van Wat Schat de Podcast. Deze keer over mijn favoriet, de kroket.
Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouw en Jeroen Doucet.
Het team bestaat verder uit Natasja Roda, Katja Workel, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp en Jesse Burkunk.
Met speciale dank aan Charlotte Klein.
En de muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.